De vergadering begint over enkele ogenblikken.
Goedemiddag, dames en heren. Het is bijna 1:58, dus ik stel voor dat we starten. Ik hoop dat iedereen... Welkom aan iedereen, aan de staten en commissieleden, aan gedeputeerde staten, de ambtenaren, een inspreker en een aantal andere belangstellingen bij deze allerlaatste vergadering van de Commissie Milieu en Mobiliteit in deze statenperiode. Dit was de opening en punt 2 is het vaststellen van de agenda. Ik heb geen opmerkingen gekregen over de agenda, dus dan ga ik ervan uit dat het akkoord is. Ik heb bij 3 ook geen mededelingen gekregen. Ik heb het zo nog even nagevraagd, maar het lijkt geen mededeling te zijn. Ik stel voor om de ingekomen stukken, punt 4, om die voor kennisgeving aan te nemen. Is dat akkoord? Ja. Dan is 5 het verslag van 18 januari, jongstleden. Er zijn geen opmerkingen binnengekomen waarmee het verslag kan worden vastgesteld. Dan kom ik bij punt 6, de rondvraag. En er zijn 2 rondvraagpunten binnengekomen. En dan geef ik als eerste is er een rondvraag over de staking van de buschauffeurs. En wil ik de heer Breur het woord geven. En in dit geval lijkt het me verstandig om ook de heer Schaleden naar het woord te geven. Maar eerst de heer Breur.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben vandaag met de auto en dat is vrij ongebruikelijk. Maar je moet wat als de bussen staken. En ja, ze staan echt in een passtelling.
Thuis klaagt ze dat ze geen geluid hebben.
Meneer Watson, wat zegt u?
Thuis klagen ze dat ze geen geluid hebben.
Oké, sorry.
Dit is gemeld voor ik hiernaast.
Oh, er wordt aan gewerkt. Als u het goed vindt, wil ik toch doorgaan.
Ja, dank u, voorzitter. De werkgevers die willen niet toegeven aan de eisen van de chauffeurs, omdat er geen geld zou zijn. En daar zit een beetje een passtelling. En ja, als provincie gaan wij natuurlijk over de concessies. En hebben wij ook een rol. En ik zou graag helder van de gedeputeerde willen horen hoe hij die rol ziet en wat hij kan betekenen in deze.
Heer Schaleden.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het spijt me dat de heer Breur nu met de auto moet komen. Er wordt gewerkt aan een doorfietsroute vanuit Veenendaal. Dus hopelijk biedt het op een gegeven moment ook soelaas. Maar goed, het punt wat u aansnijdt is natuurlijk wel een hele terechte, want dit is vooral voor de reizigers echt ontzettend vervelend. En als gedeputeerde kan je alleen maar hopen dat er snel een einde komt aan die stakingen, omdat je gewoon dat OV hiermee met z'n allen ook wel een beetje om zeep helpt. Want dit is gewoon slecht voor de uitstraling van reizigers. Ik fietste net over het Utrecht Science Park, daar zie je ontzettend veel mensen wachten. En gelukkig reden er ook nog wel bussen, maar het zijn minder bussen. En de bussen die er rijden, die zijn al een stuk voller. En je kan dus als reiziger er niet van op aan dat de bus of de tram rijdt. En dat is heel kwalijk. En daarom hoop ik allereerst als gedeputeerde heel snel dat er snel een einde komt aan deze stakingen. Dat gezegd hebbende moet ik u er ook op wijzen. En dat is een beetje een repeterende plaat die ik dan opnieuw alweer afdraai. Dat wij als provincies natuurlijk geen rol zijn in dit cao-conflict. He, wij zijn daar geen partij in. Dit is een conflict tussen de werkgevers en de werknemers. Dus in die zin ben ik aan handen en voeten gebonden. Of, nou ja, kan ik er van alles van vinden, maar ik zit daar niet aan tafel. En ik kan daar dus ook geen einde aan maken. Het is wel zo dat wij vanuit de decentrale OV-autoriteiten wel de oproep hebben gedaan aan de partijen om hier zo snel mogelijk uit te komen. Nou, die oproep die wil ik ook hier nog weer herhalen, want dat is gewoon in het belang van de reizigers. Maar ik ben ervan overtuigd dat het ook in het belang is van de chauffeurs. He, want als je met elkaar deze sector kapot bezuinigt, dan heb je straks misschien niet alleen geen loonsverhoging, maar ook geen baan meer, omdat gewoon de sector kapot is. En dat kan echt gebeuren, dat is geen fantasie. Dat hebben we in de jaren 80 gezien met de Britse auto-industrie bijvoorbeeld. Je kan een sector kapot bezuinigen, hoe goed die ook is. Dus laten we hopen dat dat niet gebeurt. Het tweede is dat punt van geld, wat ook in uw vraag zit, vind ik een hele lastige. Omdat wij, en dat weet u ook heel goed, als provincie Utrecht voor deze 2 jaar de concessie hebben moeten verlengen. En daar ruim 60 miljoen extra hebben uitgetrokken om te voorkomen dat het verder door het ijs zakt. Maar daar maken alle OV-autoriteiten natuurlijk hun eigen keuze in. Hè. Dus er zijn ook provincies en steden die niet extra geld hebben geïnvesteerd en gewoon zijn gaan bezuinigen. En het is denk ik ook wel goed om te weten dat in ieder geval aan de kant van de bedrijven er al heel lang geen geld wordt verdiend. Hè? Geen rode cent wordt verdiend in Nederland. Dus, dus de vraag van is er dan ergens geld te halen? Ja, ik denk dat dat ingewikkeld is, want we zitten wel met deze sector in de overlevingsstand. Het derde, voorzitter, en dat was anders misschien wel een mededeling geweest, maar dat doe ik dan toch ook maar een beetje in aanleiding van deze rondvraag, is dat wij vorige week wel met de provincies en de andere OV-autoriteiten en het Rijk en eigenlijk alle partijen in dat OV-wereldje met elkaar een urgentieconferentie hebben georganiseerd, waarin we met elkaar hebben nagedacht van wat hebben we nou met elkaar nodig om uit deze crisis te komen. Dat gaat dus niet per se over die stakingen en de cao-crisis, cao-onderhandelingen, maar wel over hoe kunnen we bijvoorbeeld een groen abonnement met elkaar invoeren, hoe kunnen we abonnementsprijzen eventueel reduceren, hoe kunnen we energiecompensatie met elkaar organiseren voor de vervoerders. Conferentie heeft best een paar mooie resultaten opgeleverd. Ik zal dat uitwerken in een statenbrief. Die uitwerking wordt nu ook nog gemaakt, centraal, zeg maar. Ik hoop dat dat ook bijdraagt aan de reizigers, aan het reizigersherstel. Zodra we dat op papier hebben, dan krijgt u dat via een statenbrief.
Meneer Breur, ja, ik zie aan uw wenkbrauwen dat u nog opmerkingen heeft. Gaat u gewoon.
Nou, laat ik beginnen met de gedeputeerde te danken voor zijn antwoord en te zeggen dat ik uitkijk naar de staatsbrief. Ondertussen, hij noemt terecht, de staking is lastig voor de reizigers, maar het is des te vervelender dat er onder die staking gewoon die onvrede is onder de chauffeurs, waar gewoon wat aan gedaan moet worden. En als de gedeputeerde dan zegt, het is een cao-dingetje en daar gaan we als provincie niet over, dan bevestigt hij alleen maar des te meer mijn pleidooi dat OV in publieke handen hoort te zijn, zodat we er wel over gaan. Dank u wel.
Wilt u dit nog iets afsluitend zeggen?
Nou ja, zo kennen we de SP natuurlijk. Hè. Laten we die discussie nu niet met elkaar voeren. Ik wil wel benadrukken, want dat hoor ik ook een beetje in zijn beantwoording door, dat hè, we gaan er niet over, dus het interesseert ons ook niet zo. Volgens mij heb ik juist net heel erg onderstreept dat ik me zeer raakt, maar dat ik alleen daar niet aan tafel zit. En dat ik overigens ook wel weet, hè, want die zorgen van die chauffeurs die kunnen legitiem zijn. Maar ik weet dat in de afgewezen voorstellen van vorige week ook een behoorlijk pakket zat aan flankerende maatregelen, zeg maar. Dus dat ging niet alleen maar over meer loon, maar ze hebben ook een behoorlijk bod gekregen qua arbeidsvoorwaarden en qua reistijden, rusttijden en dat soort dingen. Dus dat maakt het ook wel extra spijtig dat dat hele pakket is afgewezen, want voor mij had dat een hele mooie stap kunnen zijn. Maar goed, het is.
Dank u wel. Dan wou ik het hierbij afsluiten. Dank u wel, meneer Breur. Dan gaan we verder met de volgende rondvraagpunt. Meneer Wolting van de ChristenUnie heeft een rondvraag over een spoorwegovergang in Soest. Gaat uw gang.
Ja, dan vooral specifiek over de niet automatisch bewaakte overgang voor voetgangers. Dus dat is een heel specifiek stukje. Die ProRail die wil eind 2024 al die niet automatisch bewaakte overwegen weg hebben. Dit is de laatste in de provincie Utrecht die op openbaar terrein ligt. Het is ook een heel belangrijk onderdeel van het wandelnet in de regio voor het dorp Soest zelf, ook om naar de Soestereng te komen, dat soort dingen meer. Dus nou is aangehouden de vraag van, ja, zijn we daar ook als provincie voldoende bij betrokken om tot een oplossing te komen? En anders is eind volgend jaar is die overweg gewoon weg. En onze vraag is van, ja, is de provincie voldoende in gesprek met de gemeente om tot een oplossing te komen? Dank u wel.
Nou, het woord is aan gedeputeerde Schalling.
Ja, dank u wel. Voorzitter, dit gaat over de spoorwegovergang de Gouden Ploeg, zoals die wordt genoemd. En de problematiek is al wel een poosje bekend, ook bij de provincie. Ik heb daar in het verleden ook wel eens een keer een gesprek over gehad met de wethouder. Maar het is denk ik wel goed om te benadrukken allereerst dat de spoorwegovergang, dat wij daar als provincie zeg maar geen partij zijn. De gemeente is als wegbeheerder aan zet en de overgang zelf is van ProRail. Het feit dat je daar niet direct bij betrokken bent, hoeft in dit geval niet te betekenen dat je er dan ook helemaal niks mee hoeft te doen. Maar de bal ligt wel vooral even bij de gemeente en bij ProRail om te zorgen dat ze dat gesprek met elkaar voeren. En volgens mij voeren ze dat wel, maar... En als ze daar extern hulp bij nodig hebben, dat ze dan de provincie daarvoor uitnodigen. Maar ik ga niet mezelf uitnodigen aan een tafel waar ik niet zeg maar, officieel een belang heb of iets te doen heb. Het is denk ik, wat meer in zijn algemeenheid wel relevant om met elkaar te kijken van, hè, kunnen we nou iets beter de belangen soms van voetgangers ook borgen met elkaar. Dat is hier in het geding. Ook daar zijn we als provincie nog een beetje zoekend naar onze rol. Maar ik zou me zo maar kunnen voorstellen dat straks na de verkiezingen misschien partijen met elkaar gaan onderhandelen hier in de provincie. Die zeggen van nou, laten we nou ook eens voor de voetganger, hè, we hebben deze periode veel gedaan voor de fietser. Laten we nou de komende periode ook de voetganger iets wat meer betrekken in het spel. Want qua infra, maar ook bij dit soort soms wat kleinere belangen waar we nu als provincie nog niet onze rol pakken, zou daar best wel gelegenheid voor kunnen zijn. Maar we hebben daar op dit moment geen capaciteit voor, geen geld voor en eigenlijk ook niet een echt belang, voorzitter.
Nou, geen echt belang. Kijk, je noemt niet voor niets de fietsers. Hè. Als ergens in de gemeente fietstunnel aangelegd moet worden, dan hebben wij daar gewoon allerlei regelingen voor. We hebben nu voor voetgangers dit soort regelingen niet. Maar moeten we daar speciaal regelingen voor gaan treffen voor zoiets? Of kunnen we dat gewoon gelijk trekken met fietsers en het langzaam vervoer, om zo maar te zeggen? En je kunt dat wel doorschuiven naar de volgende... Tot na de verkiezingen en nieuwe collegeonderhandelingen. Ja, 31 december 2024 is dan misschien voorbij.
Ja, voorzitter, de klok tikt natuurlijk inderdaad door. Maar het feit is wel dat ik voor deze periode gewoon geen geld en geen capaciteit heb om hierin te opereren. Dus dat maakte ook wel dat ik een beetje me bezwaard voel om dan wel naar de gemeente te bellen en te zeggen van nou ja, de staten vinden het belangrijk, dus ik wil er wat mee. Maar ik heb verder geen geld en ook geen capaciteit om mee te denken. Maar nou, ik vind het wel belangrijk of zo. Heel veel verder dan dat kom je niet. En ik wil dat gerust hier aan u toezeggen dat ik richting de gemeente wil aangeven dat wij er belang aan hechten. Dat de belangen van de voetgangers in dit geval goed worden meegenomen. Maar heel veel meer dan dat kan ik hier niet toezeggen.
Meneer Wolterink, ik stel voor om het hierbij te laten, want dat lijkt me... Duidelijk antwoord. En dan is het volgende onderwerp inspraak. Wij hebben vandaag de heer van... Wacht even. Ik sla iets over. De termijnagenda. Met mijn excuses. Daar zijn geen opmerkingen binnengekomen. Is er alsnog iemand die daar iets over te melden heeft? Zo niet. Dan is hij bij deze vastgesteld en ga ik naar de inspraak. We hebben vandaag een inspreker, die hier van Stijn, komt inspreken over het onderwerp luchtruimherziening. Meneer Van Staveren krijgt 5 minuten om zijn verhaal te doen. En daarna kan de commissie vragen stellen en meneer Van Staveren kan de antwoord op geven. En tot slot, meneer Van Staveren, krijgt u nog een minuutje om ons iets mee te geven. Gaat uw gang.
Goedemiddag, ik ben Han van Staveren en ik kom uit Elst. Ik zit hier namens de kerngroep Stop Vierde Route en ben onder andere betrokken bij SATTEL, samenwerkende actiegroepen tegen laagvliegen en actief in een samenwerkingsverband van bewoners rondom luchthavens. Wij willen u informeren en waarschuwen tegen de vierde aanvliegroute naar Schiphol. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil een vierde aanvliegroute voor passagiers en vrachttoestellen over de provincie Gelderland en Utrecht richting Schiphol aanwijzen, waarover circa 19% van de aankomende vluchten op Schiphol moet gaan vliegen. Ook in de nacht. Dit zijn zo'n 120 vliegtuigen per dag die laag overkomen, vliegen en in de toekomst zelfs nog meer. Er is ook een wachtgebied gepland aan het begin van de route. Vanuit dit naderingspunt op 2100 meter, ongeveer 70 kilometer van Schiphol, wordt een continue daling ingezet, hetgeen betekent dat de vliegtuigen verder naar het westen van deze provincie steeds lager over zullen vliegen. Daar waar geen dalende route komt te liggen, is er wel plek voor stijgende vliegtuigen. Voor de herindeling van het luchtruim worden drie doelen genoemd door het ministerie. Efficiënte gebruik en beheer van het luchtruim, verduurzaming om de invloed van de luchtvaart op klimaat en hinder te verminderen en verruiming van de civiele capaciteit en het militaire oefengebied in het noorden. Wij hebben grote bedenkingen en zorgen bij de argumentatie, de gevolgen en het participatieproces. Minister Harbers heeft de wens uitgesproken en dit staat ook in de luchtvaartnota om Schiphol vanaf 2027 te laten groeien. Een belangrijk doel van de vierde aanvliegroute is het faciliteren van extra ruimte voor deze groei. Het beperken van de CO2-uitstoot door meer directe en kortere routes wordt opgevoerd als motivatie. Maar dit efficiënte vliegen gaat slechts over een klein deel van de vlucht en is verwaarloosbaar op de vliegafstand. Deze zeer beperkte efficiëntiewinst wordt bovendien dubbel en dwars verspeeld door groei van de luchtvaart. Dit is verduurzaming, dat is een drogreden. Het beperken van hinder door het ontlasten van dichtbevolkte gebieden wordt ook opgevoerd als motivatie. Echter, hiermee wordt de hinder verplaatst. Je hebt nergens recht op buiten de berekende geluidscontour van Schiphol. Maar in de praktijk wordt ook buiten deze contour zeer veel geluidshinder ervaren. Er wordt gerekend met gemiddelde geluidsbelastingen. En dit gaat voorbij aan de piekbelastingen die voor heel veel hinder zorgen. Bovendien zijn de normen erg hoog ten opzichte van de WHO-richtlijnen. Ook het beperken van de hinder blijkt dus een drogreden. Wat zijn de gevolgen voor de provincie en haar bewoners en de natuur? Geluid heeft een negatieve invloed op het welbevinden en de gezondheid van mensen. Nachtrust en dagactiviteiten worden verstoord met alle gezondheidseffecten van dien. Ook de uitstoot van ultrafijnstof door vliegtuigen beïnvloedt de gezondheid van inwoners. De WHO is hier duidelijk over. In het gebied waar de vierde route moet komen vindt nu veel recreatie plaats. De toeristen komen voor de rust en de natuur. Ook is het te verwachten dat de huizenprijzen omlaag gaan. Dus dat is de lokale economie. De vele Natura 2000 stilte en andere natuurgebieden zijn gevoelig voor geluid en stikstof die zal neerdalen. De IPCC-rapporten zijn alarmerend over het klimaat. Inzetten op groei van de luchtvaart is hierbij totaal misplaatst. Er is een zienswijze door de provincie ingediend, naast zo'n 2100 andere zienswijzen. En in een reactienota van INW komt het erop neer dat het ministerie alle zienswijzen naar zich heeft neergelegd. Een bezwaar was niet mogelijk. Burgers en bestuurders worden straks opnieuw buitenspel gezet, omdat het besluitvormingsproces via een algemene maatregel van bestuur zal verlopen. Voor deze luchtweg is dan geen bezwaar of beroep mogelijk. Ervaringen van bewonersgroepen rondom luchthavens en natuur- en milieuorganisaties zijn een waarschuwing. Participatie blijkt niet meer dan informatie en een antwoord krijgen. Van werkelijke inspraak is geen sprake. Bovendien, vlieghogen worden niet gehandhaafd, de milieueisen zijn vaag en er is geen sprake van een juiste normering en beschouwing van de werkelijke effecten. Onze oproep aan u is daarom, stel het belang van inwoners om fijn en gezond te wonen boven de wens van Schiphol om uit te breiden. Vecht voor de lokale economie, bescherm de Natura 2000 en stiltegebieden en andere natuurgebieden. Stop de vierde aanvliegroute over Gelderland en richting Schiphol. Wat kunt u doen? U heeft een minuutje om deze vierde route te stoppen in handen door samen met gemeente en de provincie een vuist te maken. Zet in op opvolging van de Europese richtlijn, zodat alle stikstofuitstoot wel meetelt. Ook die boven de 914 meter, zoals geadviseerd door Remkes en opgenomen in deze Europese richtlijn. Geen trucs, maar de daadwerkelijke uitstoot die leidt tot de depositie en de staat van deze gebieden verslechtert. Spreek het ministerie aan op het ontbreken van een natuurvergunning en een luchthavenverkeersbesluit. Schiphol heeft deze niet. En de aankoop van stikstofrechten, die klopt niet.
Meneer Van Staver, gaat u afronden, ja, hè?
Ja. Eis dat Schiphol rapporteert over alle uitstoot van giftige, kankerverwekkende stoffen bij de omgeving. We zitten in een stikstof- en klimaatcrisis. Dan mag een vierde naderingsroute geen groei van de luchtvaart faciliteren. Verdeling of spreiding is geen oplossing, maar minder vliegtuigen wel. De vraag is, van wie is de lucht? Het kan toch niet zijn dat commerciële bedrijven als Schiphol en luchtvaartmaatschappijen onze lucht claimen en vervuilen en dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dit mogelijk maakt, ten koste van ons allen.
Meneer Van Staveren, wilt u afronden?
Ik heb nog drie zinnen. Minister Harbers stelt dat lokale bestuurders moeten zorgen voor de gedragen uitwerking van de luchtruimvoorziening in de ontwerp- en realisatiefase. Laat zien als bestuurder en provincie dat er geen draagvlak is voor een vierde route en geen gedragen uitwerking kan komen. Dank u. Ik vraag me af, hoe staat de partijen erin en heeft u vragen?
Ik kijk rond, ik zie meerdere... Ik zie wat de hele commissie. Nou, dan begin ik maar gewoon op de normale volgorde. GroenLinks.
Ja, dank u wel. Ik wil de inspreker van harte danken voor zijn duidelijk en beknopte verhaal. Naar aanleiding daarvan heb ik twee vragen. U zei geen trucs. En dan ben ik even benieuwd, wat zijn die trucs waar u het over had? Daarnaast, kunt u wat vertellen over de verwachte geluidsoverlast? En daarnaast wil ik ook nog een vraag stellen aan de gedeputeerden. Eerder heeft de provincie al een zienswijze ingediend. En we horen net dat INW die naast zich neer heeft gelegd. Bent u het met GroenLinks eens dat we een duidelijke signaal af moeten geven dat we deze vierde aanvliegroute, waardoor het aantal vluchten verder kan stijgen, niet willen? Nou, volgens mij straalt daar de mening van GroenLinks ook wel uit.
Dank u wel, voorzitter. Ja, meneer Van Staveren, uw standpunt is duidelijk. Dank u wel daarvoor. Ik vroeg mij wel af, kunt u nog kort benoemen wat nou precies de status is naar uw idee van die vierde aanvliegroute? Dat is mijn eerste vraag. En de tweede vraag, is mijn constatering juist dat het ook de bedoeling is dat vliegtuigen meer in glijvlucht, zeg maar, naar Schiphol zouden gaan? Met andere woorden, zo lang mogelijk wachten voordat zij de daling in gaan zetten. En dat dan gepaard gaat met minder geluid dan in de huidige situatie. Of wat is daarop uw mening en uw inzicht? Dat zou ik ook graag horen.
Ik loop voor toch maar even de vragen allemaal af. Ik zag mevrouw Bikker, die hier digitaal aanwezig is, dat zij ook een vraag heeft.
Dank u wel, voorzitter. Ben ik zo verstaanbaar? Ik hoop het. De inspreker bedankt voor het inspraak en dat hij zijn zorgen bij de commissie wil uiten. Het is altijd fijn als er mensen komen en gelegenheid nemen om dat te doen. Goed is om dat met ons te delen. Het CDA deelt ook wel een stukje zorg hierover. En wij hebben ook behoefte, eigenlijk net als de vorige vragenstellers, nog iets meer duidelijkheid te krijgen. Misschien hebt u dat ook over hoeveel geluidsoverlast zou dit nou gaan opleveren en op welke manier kan die vliegroute daar op van invloed zijn. En dat is mijn vraag, aansluitend op de vorige vraagstellers. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Bieker. Ik kijk even verder. SP. Oh, sorry. Ja, dat is een beetje... Ik dacht, ik probeer het lijstje af te gaan. Ja. Oké, dankjewel. Meneer Breur.
Ja, dank u wel. De inspreker die vroeg hoe de SP, hoe de partijen in dit verhaal staan. En wat ons betreft komt die vierde route er niet. Om alle redenen die u genoemd heeft. U gaf ook aan dat de uitbreiding van het aantal vluchten weer aan zit te komen. En dat ligt nog erg ter discussie. Ook in de Tweede Kamer zijn ze daar nog niet helemaal uit. Heeft u enig beeld van wat de status daarvan is? En ook een vraag aan de gedeputeerden. Ik weet dat er in verschillende gemeenten moties rondgaan om ook in het geweer te komen tegen die vierde route. En in die moties wordt opgeroepen om samen te werken met andere gemeenten en de provincie. En de vraag is aan de gedeputeerde of hij die samenwerking ook gaat oppakken als die gezocht wordt.
Meneer Van Muilenkom zal ongetwijfeld straks ook nog even het woord krijgen. Ik ga even terug, want ik was eigenlijk de zaak naar de grootte van partijen aan het aflopen. Met excuus, meneer de heer. Want D66 wil toch digitaal ons nog dat woord tot ons richten. Meneer Kamp.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook dank aan de heer Verstaven wat betreft de inspraakreactie. Ja, wij onderschrijven dat van harte. Wij zijn het ook met de zienswijze eens die werd uitgesproken. Ik weet dat er gisteravond in Driebergen, Zeist, een grote bijeenkomst is geweest waar meer dan 150 mensen aanwezig waren. En ook uitgebreid over deze problematiek is besproken. Ik zou graag aan de gedeputeerden willen vragen in welke fase we precies zitten. Ik merk ook soms dat er heel veel onduidelijkheid is over de consequenties hiervan. En ik zou graag willen weten of er nog iets van een soort gezamenlijke voorlichtingsbijeenkomst gaat komen. Zodat alle mensen ook de juiste informatie hebben. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Kamp. Meneer Mulder van de PvdA.
Ja, dank u voorzitter voor het woord. Ja, om het beeld misschien even te complementeren in deze zaal. Ik sluit me graag aan bij de opmerkingen die eerder ook door GroenLinks en de SP zijn gemaakt. Wat ons betreft komt die vierde aanvliegroute er ook niet. En ik denk ook dat het goed is om de consequenties bijvoorbeeld voor de verstedelingsopgave, om die ook mee te nemen als gevolg van de toenemende geluidsoverlast en gezondheidseffecten. We hebben rondom de verbreding van de A27 hebben we natuurlijk mooie voorbeelden gezien. Het regionale alternatief wat geformuleerd wordt. Mooie voorbeelden gezien hoe brede welvaartsaspecten een plek kunnen krijgen in de totale afweging. En ik denk dat het ook hoog tijd is om die aspecten ook hier een plek te geven. Ook zoals door de inspreker ook al is aangegeven. Met dank voor de inspraak.
Dank u wel. Dan is het, sorry meneer de heer voor het oponthoud, maar dan bent u nu aan.
Dank. Dank voor uw inspraakreactie. Ik heb uw inbreng gisteravond gelezen voor het slapen gaan. En ik heb er vannacht over gedroomd. Ik heb er niet wakker van gelegen, maar ik heb er wel van gedroomd. Ik droomde over een hoorzitting, speciaal over de vierde aanvliegroute. En een van de vragen uit die droom wil ik nu aan u stellen. Het Rijk voert twee discussies op twee verschillende beleidsinstrumenten. Het ene spoor gaat over het stimuleren of beperken van het aantal vluchten op naar Schiphol. Het tweede spoor gaat over het stimuleren over de aanvliegroutes. Als je vliegt, hoe doe je dat dan met de kortste routes, met de minste brandstof? Hoe kan dat met zo min mogelijk overlast, zo hoog mogelijk aanvliegen en zo stijl mogelijk naar beneden? Het is toch slim om in het tweede spoor te streven naar een zo duurzaam mogelijke aanvliegroute? Dat is voordelig in alle gevallen. Dat is voordelig als het aantal vliegreizen nog verder zou toenemen. Maar het is ook gunstig als het aantal vluchten halveert. In beide gevallen boeken we winst met een vierde aanvliegroute. Winst op gebied van leefbaarheid, winst op gebied van duurzaamheid. We schaken op twee borden. Op het ene bord gaat het over al dan niet afremmen van het vliegverkeer. Dan doe ik graag met u mee. Op het andere bord gaat het over het verbeteren van de aanvliegroutes. We moeten aan tafel blijven zitten en meepraten over het verbeteren van de aanvliegroutes. Het heeft toch geen zin om het schaakspel op het ene bord op te geven en de koning om te gooien, in de hoop dat je dan op het andere bord een grote kans hebt om te winnen. We kunnen toch op twee borden blijven schaken? In mijn droom werd er ook nog gevraagd hoeveel uitstoot de kortere aanvliegroute scheelt en hoeveel inwoners er profijt van hebben, maar dat zal ik u niet vragen. Ik heb nog wel een vraag over de inspraakmogelijkheden. Want in de aanloop naar de luchtvaartherziening mochten overheden en inwoners zienswijze indienen. Dat heeft de provincie gedaan. En mijn vraag is of u het ook hebt gedaan over de voorgestelde principes bij het kiezen. Heeft u een zienswijze ingediend en bent u het eens met de principes die het Rijk hanteert? En ik heb nog een vraag aan het college, want volgens mij komt er nog wel een heel participatietraject aan, maar ik ben graag benieuwd hoe precies de stand van zaken is. Wij hebben in ons verkiezingsprogramma niks gezegd over de vierde aanvliegroute, omdat we er niet over gaan, net als over de Wolf en de kerncentrale. Maar over die onderwerpen schrijven we blogs. En ik ga nu graag een blog schrijven over deze gedachtenwisseling.
Dank u wel, meneer de heer. Ik zag meneer Ubas.
Ja, dank u. In navolg van de GVD hebben ons de geluiden bereikt dat de beslissing al genomen is. Klopt dat? En ten tweede, wij zijn in principe wel voor die vierde baan, omdat wij de groei van Schiphol niet als iets negatiefs zien, maar we zien het als positief. En als die vierde baan er niet zou komen, hoe moet die groei dan opgevangen worden?
Meneer de Weert van de Partij voor de Dieren.
Dank u wel. Dank ook aan de heer Van Staveren voor het inspreken. Ik heb drie vragen. De eerste gaat over het wachtgebied. U zei daar wat over aan het begin van uw inspraak. Dat er een wachtgebied gepland is aan het begin van de vierde aanvliegroute. Mijn vraag is al bekend waar dit wachtgebied ongeveer komt te liggen? En wat dit eventueel kan betekenen voor de effecten op het milieu en de geluidsoverlast? Mijn tweede vraag is of het ontbreken van een natuurvergunning voor Schiphol nog roet in het eten kan gooien voor deze vierde aanvliegroute, bijvoorbeeld als er een zaak wordt aangespannen. En mijn derde vraag is of u wat nader zou kunnen toelichten waarom Schiphol over het gros van haar uitstoot eigenlijk niet hoeft te rapporteren. En tot slot, het standpunt van de Partij voor de Dieren is duidelijk. Wat ons betreft komt die vierde aanvliegroute er niet en gaan we de luchtvaartsector krimpen. Dank u wel.
Dank u wel. De SP heeft de beurt al gehad. Kom ik bij de SGP?
Ja, voorzitter. Wij sluiten graag aan bij die prachtige hoorzitting waarin we van de informatie worden voorzien uit de droom van de heer. Want ik moet heel eerlijk zeggen, wij hebben het in het verkiezingsprogramma ook niet opgenomen. Maar ik heb er ook nog geen inhoudelijke weging over uitgevoerd. Wel is het zo dat de groei van Schiphol op zich geen doel hoeft te zijn. Laat Schiphol eerst maar aan zijn wetten gaan voldoen. En laten we daar vooral ook belastingen zo gaan heffen op kerosine. Maar daar gaan wij ook niet over, maar daar heb ik wel een opvatting over. Dat soort zaken. Dus het stimuleren van vliegverkeer is voor ons geen uitgangspunt. Eerder het inperken ervan. Maar dat heeft te maken met de balans in alle discussies die spelen momenteel.
U wel, meneer Van Dikkenberg. Kijk nog even naar mevrouw 50+.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, 50+, wat 50+ betreft, komt die vierde baan er niet. Ik woon zelf in een gebied waar tussen Schiphol en de wachtkamer in. De wachtkamer is boven het Naardenmeer. En ik woon er precies onder, richting Schiphol. In de winter ben je natuurlijk niet zoveel buiten. Maar als je in de zomer buiten bent, dan is het bijna een eenversloten stroom. En je kan gewoon elkaar niet verstaan. Daarnaast zitten we ook nog op de route naar het AMC met helikopters voor ambulance en een dergelijke. En daarnaast, wat ook nog wel bij ons terechtkomt, is dat uitstroom van het vliegveld Hilversum met hobbyvliegtuigen en dergelijke. Dus het is boven ons hoofd best druk. Dus ja, als het dan ook nog aan de andere kant gaat doen, en eigenlijk moet je ook gewoon zorgen dat er ook nog gedeeld is. Dan moet je daar niet gewoon wonen, maar als je er woont, dan is het gewoon een feit. Dus ik ga helemaal niet klagen dat ik daar wegga of ik zou er nooit gaan wonen. Het is een feit. Dus het is al heel lang zo daar. Dus je raakt er wel aan gewend, maar het is beslist niet leuk. En ook 's nachts vliegen de vliegtuigen. Dus dan zitten ze inderdaad in die glijvlucht en dan komen ze soms echt gewoon vlak over je dak soms. Dat is trouwens in Loenen aan de Vecht ook zo. Nou, ik heb in Loenen ook gewoond en daar gingen ze ook vaak overheen hoor. Dus, maar goed, we zijn buren. In wat dorpen betreft. Maar ik wil zeggen, het is beslist en je wordt er niet vrolijk van. Het is echt heel storend. Zeker in de zomermaanden, omdat je dan ook meer buiten bent en je meer je ramen open hebt staan en et cetera. Dus dan komt het ook echt wel binnen. Tot zover, voorzitter. Dat is het standpunt van 50+. Meneer Van Staven, zeg ik het goed? Ja, oké.
Nou, dank u wel. Meneer Van Staven, u heeft een hele lijst vragen. Gaat uw gang.
volgorde heb. Ik zal beginnen met de trucs en wat er mankeert. Stikstof die moet inderdaad worden meegenomen, ook boven de 900 meter. Remkes heeft dat gezegd, maar het is een Europese richtlijn. Nederland houdt zich daar al 20 jaar niet aan. Sattel, de club rondom Relistad, heeft een klacht ingediend gisteren of eergisteren bij de Eurocommissie dat Nederland zich hier niet aan houdt. Ook is er een rechtszaak geweest tegen het ministerie over het achterhouden van berekeningen van de stikstofuitstoot. De rechter heeft besloten dat de gegevens overhandig moeten worden, maar het ministerie betaalt nu de dwangsom in plaats van de gegevens te leveren. Dat zijn onze belastingcenten. Ook is het OM aan een strafrechtelijk onderzoek gestart naar een manipulatie van stikstofcijfers om Lelystad Airport te kunnen openen. En de handel in stikstofrechten, dat kan echt niet. Het is gebonden aan de vervuiling van een bedrijf. Bovendien wordt nu ammoniak uitgeruild voor NOx, wat ook nog eens boven de 900 meter wordt uitgestoten, dat nu niet berekend wordt. Meer stikstof dus. De stikstofemissie zal neerslaan en de staat van de natuur verslechteren. Verleden week is in de Kamer een motie aangenomen dat het kabinet verzoekt geen natuurvergunning te verlenen voor Schiphol en Lelystad Airport, voordat gegarandeerd kan worden dat de luchtvaart op een eerlijke wijze bijdraagt aan het oplossen van het stikstofprobleem en aan alle nationale en internationale voorwaarden is voldaan. Harbers heeft deze motie ontraden. Gelderland heeft besloten dat de stikstofrechten niet naar de Schipholgroep mogen, want die heeft zelf ook hard nodig.
Meneer Van Staveren, ik wil één ding aan u vragen, want ook gezien de tijd, of u echt de vragen wilt beantwoorden.
Ja, maar dit is inderdaad de trucs. Ja, en ik wil Utrecht ook waarschuwen, want Gelderland heeft ze hard nodig, die stikstofrechten. Laat Utrecht ook deze duidelijkheid geven, want die is er nog niet. En Schiphol, dat als staatsbedrijf kapitaalkrachtige bedrijf, hoeft geen dividend uit te betalen, maar koopt nu wel zogenaamd de rechten. Dat klopt toch niet? Dus dat is inderdaad het stikstofgesjoemel en de trucs. Misschien wil Peter iets over het geluid zeggen.
Ja, ik wil wel wat over het geluid zeggen.
Uw naam leggen? Want dat
neemt u mij niet kwalijk. Mijn naam is Peter van Tienen. Ik ben ook lid van de actiegroep Stop Via de Route.
Gaat geluid... vangen en houdt zich een beetje bij de vraag.
Ja. Geluid is een hele moeilijke kwestie. Dat is eigenlijk iets waar veel expertise voor nodig is. Maar toch denken we dat we er wat over kunnen zeggen, want er lopen heel veel mensen in Nederland rond met een app op hun telefoon waarmee ze geluid van overvliegende vliegtuigen kunnen meten. En als je kijkt naar die metingen, dan zie je dat ook voor dalende vliegtuigen die op bijvoorbeeld 2 kilometer hoogte vliegen, er hele hoge geluidsniveaus gemeten worden. Vaak boven de 60 decibel. Nou, het niveau van 60 decibel, dat is het geluidsniveau van mensen die een gesprek met elkaar voeren op 1 meter afstand. Dat is dus een significant niveau en dat overstemt dus een heleboel. Meneer De Jager, u gaf aan dat er sprake is van glijvluchten, waarbij er wellicht minder geluidsoverlast is. Het geluid van vliegtuigen is inderdaad deels het motorgeluid. Het is deels ook het geluid van de turbulentie om het vliegtuig heen. Hoe die verhoudingen liggen, dat is mij niet helemaal duidelijk. Maar zoals aangegeven, uit de huidige ervaring is duidelijk dat ook die dalende vliegtuigen, die volgens mij nu ook al deels... een glijvlucht uitvoeren tot een significante geluidsoverlast leiden.
Ik heb allemaal maar het idee dat nog niet alle vragen beantwoord zijn. Nee. Maar anders dan moeten we nog even kijken. Misschien...
Er is nog een vraag naar het beleid en de stand van zaken van nu.
Er was ook een vraag van meneer De Heer over het schaken op 2 borden.
Het schaken op 2 borden. Nou, er wordt al een hele tijd gepolderd, zeg maar, en het schaken op 2 borden bij Schiphol. En dat levert niet veel op. De vierde nadringsroute faciliteert groei van de luchtvaart. En dan is alles teniet, zeg maar. Dus dat gaat maar om een heel klein deel in de luchtruimherziening wat verduurzaamd wordt. En als je aan de andere kant kan groeien, dan is dat heel hypocriet. En ChristenUnie, zeg maar, u bent van de ChristenUnie, toch? Nou, Eppo Bruins en ChristenUnie staat er landelijk wel anders in, moet ik zeggen.
Ja, Kees, we gaan hier geen politieke discussies houden, maar ga gerust je gang als het olie is.
Ik heb gevraagd, als je nou winst kan boeken op dat onderdeel, laten we dan die winst boeken. Dat staat los van alle andere discussies. Daar ben ik het met u eens. En volgens mij Apple Brian's ook in het verleden. En in een soort. Maar het gaat mij om dat ene extraatje. Als je nou winst kan boeken met de aanvliegroutes, dan tikt dat door. Ook als, als het aantal vluchten zou afnemen. Maar het tikt ook door als het aantal vluchten wel toeneemt. Dus los van de uitkomst van die andere discussie, ja, vind ik dat je die duurzame vluchten moet zien te krijgen.
Ik geef u deels gelijk, maar het is een onderdeel van het Schiphol. Het wordt als excuus gebruikt. En zo werkt ook de innovatie. Ik ben voor innovatie, maar het wordt nu als excuus gebruikt om te kunnen groeien. En als de capaciteit er eenmaal is, dan wordt die volgevlogen. Dat zie je met de slots. Dat zag je met de polderbaan, die ze milieubaan noemde, om minder hinder te krijgen. En waar heeft dat toe geleid? Alles is volgevlogen. En met verdeling maak je meer capaciteit mogelijk, maar het wordt volgevlogen. Straks is het nergens meer stil in Nederland. Niet door Schiphol en ook niet door de regionale luchthavens. Alles wil uitbreiden. En dat beleid staat ook vast, want hoe ver zijn we nu? Er wordt nu deze... Dit komt nu in een ontwerp- en realisatiefase. Dus daar wordt inderdaad die gedragen oplossing voor gevraagd. En de rol van de provincie is enorm groot. Dus u bent heel belangrijk in dit proces. Juist ook in de participaties. Die van gemeentes is klein en van bewoners ook. U heeft een hele belangrijke rol. En kunt zeggen, dit gaat niet voor onze gebieden. Dit gaat niet voor onze bewoners. Want er wordt niet aan de stikstofeisen voldaan. WO-normen worden overtreden. Dit gaat niet.
Zorg eerst maar eens dat je vindt. Uw pleidooi is duidelijk. Ik zag dat uw buurman ook nog iets wilde zeggen. Klopt dat?
Dat klopt, ja. Ik wilde hier graag nog iets aan toevoegen. Want meneer de heer, u vroeg ook naar wat er voor uitstootreductie te verwachten is door die kortere routes. Nou, er zijn berekeningen uitgevoerd door RADFW in opdracht van het ministerie en die komen uit op een reductie van 6-7% van het brandstof. Maar let wel, dit gaat over de brandstof die verstookt wordt over dat kleine stukje dat het vliegtuig daalt naar Schiphol toe. Als we dit beschouwen op een volledige vlucht vanuit Rome of vanuit Mumbai of vanuit Sydney, is dit een verwaarloosbare fractie van de brandstofconsumptie en dus ook van de uitstoot. Dus dit is een drogreden. In feite wordt er nauwelijks uitstoot gereduceerd als je het op de schaal van een volledige vlucht bekijkt. En is de splitsing die u aanbrengt tussen de discussie over de groei van de luchtvaart en de discussie over deze aanvliegroute en de eventuele effecten daarvan. Ja, ik begrijp dat u dat onderscheid aanbrengt, maar is denk ik minder relevant omdat dat duurzaamheidseffect zo bijzonder gering is in de praktijk.
Ik wil eigenlijk nu heel graag de gedeputeerde even het woord geven, want er zijn ook verschillende vragen aan hem gesteld. En ook gezien de tijd lijkt het me goed dat hij nu even zijn licht laat schijnen.
Voorzitter.
Ja, dankjewel voorzitter. En,
Meneer de Jager.
Ja, ik krijg er toch wel waarde aan om te wijzen op het feit dat een tweede vraag die ik heb gesteld nog niet beantwoord is door de heer Van Staveren of wat hij daarop kan zeggen. En voordat we naar de gedeputeerde gaan, vind ik het toch wel fijn om dat nog een keer te herhalen en te kijken of we daar meer inzicht in kunnen krijgen.
Ik denk dat het goed is dat u uw vraag herhaalt.
Dank u wel. Nee, graag. Heel graag. Want als ik ook zo de discussie aanhoor, het is natuurlijk een heel relevant onderwerp. En er is al door verschillende collega's van andere partijen ook aangegeven, nou, we missen eigenlijk een stukje objectieve informatie waar we mede ons oordeel op kunnen baseren. Maar goed, u komt inspreken. U zegt er moet een vierde aanvliegroute komen. U geeft de indruk aan ons dat Schiphol dit wil aangrijpen om daarmee te kunnen groeien. Daar was mijn eerdere vraag ook op gebaseerd. Wat is nu precies de status van die vierde aanvliegroute? Want de informatie die ik via mijn bronnen heb gekregen, is dat alles nog ter discussie staat. Dat het inderdaad toch mede afhankelijk is van het andere aspect wat de heer noemde, namelijk wat zijn straks de aanvliegroutes of de aantallen waar Schiphol mee te maken heeft. Ik meen dat er eerder gesproken is over 550.000 en dat er nu in toenemende mate gesproken wordt over een reductie naar 400.000. Is uw perceptie ook dat het wel degelijk impact kan hebben op het feit dat die hele vierde aanvliegroute misschien er überhaupt niet komt? Evengoed heb je dan natuurlijk nog dezelfde aspecten met de andere aanvliegroutes. Daar gaat het verder niet om, daarom is het ook een relevant onderwerp. Maar ik ben toch even benieuwd wat uw zienswijze daarop is. Zodat we dat misschien straks ook richting de gedeputeerden in zijn totaliteit en integraliteit kunnen bekijken.
Ik kijk even naar de twee hier, graag kort.
Het beleid staat vast. Dat ligt namelijk vast in de luchtvaartnota. Daar is groei mogelijk. Krimp is daar uitgesloten. Minister Harbers is nu naar krimp gegaan, naar 440.000. Het is inmiddels 460.000 geworden. Met het idee, er lag ook een rechtszaak, dus hij moest wel. Maar het zou eigenlijk nog veel minder moeten, volgens de natuurrechten. Volgens Vollebroek moet het naar 250.000. Maar het beleid staat vast. Dat ligt namelijk in die achterhaalde luchtvaartnota die voor corona nog was gemaakt. En dat is niet vastgesteld in de Tweede Kamer. Het is coalitiebeleid geworden. En daaruit is die luchtruimherziening gekomen. En vanuit die luchtruimherziening hebben we nu te maken met die vierde route. En die zorgt voor, wat zij zeggen, minder hinder. En met minder hinder kan je groeien. En met minder hinder zeggen ze, we krijgen schonere en we krijgen stillere vliegtuigen. Maar ze zijn niet schoon en ze zijn niet stil. En duurzamer, luchtvaart is niet duurzaam. Dus dat is in het schip hollen. En minister Harbers zegt ook wel, ik ga straks naar die 440, want dat wil hij vastleggen, aan milieueisen. Maar die milieueisen zijn heel vaag. Boven de 900 meter wordt het namelijk niet meegenomen. Die Schiphol, die heeft geen verplichting.
Meneer, ik ga je toch wat onderbreken, want de vraag van meneer De Jager was van in hoeverre is het zeker dat het gebeurt. Daar heeft u een antwoord op gegeven.
Ja, ik ga het gaat groeien dus.
Ik ga nu even naar gedeputeerde Van Muilen. Er komt toch nog iemand. Ja, meneer De Wiert.
Ja, even kort. Er zijn nog meer vragen eigenlijk niet beantwoord. En ik snap dat het een heleboel waren en dat we kort in de tijd zitten. Maar ja, toch de vraag, hoe gaan we met de onbeantwoorde vragen om?
Dat was misschien ook een reden om naar meneer Van Muilenkom te gaan. Want ik hoop niet dat hij al die vragen gaat beantwoorden. Maar misschien wel iets gaat voorstellen waarop we wat meer op de inhoud kunnen ingaan. Gaat u gang, meneer Van Muilenkom.
Ja, dank u wel. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik dacht wel even van, goh, waarom nu in één keer deze aandacht? Maar het zal op geheid zijn dat er provinciale statenverkiezingen in aantocht zijn. Maar ik vind het wel een serieus punt. De zorgen die u op tafel legt, het gaat over gezondheid van mensen, het gaat over onze natuur, het gaat over onze stiltegebieden. Eigenlijk onderschrijven als geest dat 100%. Ik denk dat het wel een belangrijk uitgangspunt is van aan welke kant we staan. Tegelijkertijd, de heer die zei het op zich wel terecht, de discussie waar we het over hebben met betrekking tot die vierde vlucht gaat over de luchtruimherziening. Dat gaat over, nou, u heeft het zelf ook heel mooi verwoord, hoe ga je dat luchtruim zo inrichten, zodat het eigenlijk de overlast die er is op landelijk niveau vermindert. En daar zit hem wel de spanning in, want je kunt dadelijk iets op landelijk niveau hebben dat het minder wordt, maar dan kunnen er tegelijkertijd gebieden zijn die... Het beruchte waterbedeffect, waarbij het een meer en het ander minder is. Belangrijk punt is eigenlijk wel dat ik vorige week kreeg ik in mijn buurt-app een berichtje van uw actiegroep. En ik zag dat het kaartje in staan met die route van hier gaat die vierde fix lopen. Ik dacht van, goh, ik ben er toch al 2 jaar mee bezig, ik had deze route nog niet gezien. En dan kom ik wel bij het punt uit wat misschien de heer De Jager ook noemde. Op dit moment is het zo... Dat er nog niet duidelijk is waar die route komt te lopen. Dat is totaal onbekend. Wat zegt u? Nou, precies. Maar dat is een beetje het punt. Tegelijkertijd, en daar wil ik heel eerlijk in zijn, merk ik gewoon dat bij het Rijk een punt is gezet van, ja, en wij gaan toch kijken naar die vierde fix. Wij denken dat die naderingsroute er zou moeten komen. En... wat wij in onze zienswijze hebben ingediend, met 14 gemeenten, hè, als we het hebben over samenwerking, we hebben eigenlijk 2 jaar geleden de samenwerking aangezocht, met 14 gemeenten hebben we gezamenlijke zienswijze ingediend. Toen hebben we ook de zorgen die u uitte op in die zienswijze gezet. En we hebben ook gezegd van, u moet laten zien in een projectmerf wat die consequenties zijn van de route die u gaat kiezen. Hè, dat heet een projectmerf, maar hè, want het is niet zo van op het goede gevoel, het zal dit wel beter zijn. Maar dat hebben we gezegd. Als je kijkt naar de reactienota die niet 2 jaar geleden, maar in het najaar 2022 is gekomen, ben ik daar niet gerust op gesteld. Want ik vind, en dat vind ik niet alleen, maar dat is ook mijn medeprovincies in de bestuurregio Schiphol. Dat we zeggen, wij willen dat goed uitgewerkt hebben in die Brekmer. Dus dat is ook een beetje de lobby die we bestuurlijk doen, ook richting het Rijk, samen met 56 gemeenten. Want gezondheid van mensen, dat staat op 1. Even kijken, een ander punt, wat een aantal mensen zeiden, van ja, hoe ver zijn we nu? Ja, en dan merk ik eigenlijk dat we nu in een fase komen dat er uitwerkingen gaan komen van het ministerie. Dan zijn er twee dingen belangrijk, die participatie. In mijn contacten die ik zelf heb met het ministerie zeggen wij willen die participatie heel goed opzetten. Wat ik niet ga doen is dat wij gaan participeren om het verhaal te gaan verkopen. Het is niet het verhaal van de provincie, het is het verhaal van het Rijk. En ik wil tegelijk wel iets zeggen van we moeten kijken hoe we de informatie die er is zo goed mogelijk delen met de inwoners die zorgen te hebben. Ook met de actiegroep die er is. En ik wil zo goed mogelijk geïnformeerd zijn als ik in die bestuurlijke gremia zit om zo goed mogelijk de inwoners van onze provincie te kunnen vertegenwoordigen en ook de goede afweging te kunnen maken. Dus ik wil sowieso eigenlijk na dit overleg eigenlijk een vervolgafspraak met u maken van wat houdt u bezig en wat is de dingen die wij misschien nog gemist hebben of die we mee kunnen nemen. Dus dat is in ieder geval, dat wou ik sowieso even kwijt. Ik zit even te kijken. De vervolgfase, ik zeg al, dat gaat de komende jaar gebeuren. En het bijzondere is dat er echt besluiten worden genomen. Dan zitten we in 2026. Dus je ziet best wel hoe lang deze trajecten lopen. Van de ontwerpvoorkeursbeslissing tot dat er uiteindelijk besluiten worden genomen. En op dit moment, ik hoor veel mensen zeggen, ja, wat is nou die belasting en zo. Die is nog gewoon niet goed uitgewerkt. Dus en dat is, daar is nou juist die project naar voor bedoeld. Wij willen dat wel goed uitgewerkt hebben wat die mogelijke belastingen zijn. Want als je dat niet weet, dan kun je er ook moeilijk een oordeel over geven. En u heeft helemaal gelijk. Op het moment dat je vlieghoogtes hebt in onze provincie boven de 6000 voet, hè, dat is ongeveer die 2 kilometer. Wij zeggen altijd maar wat ons betreft nog een stukje hoger. Dan hoef je er niet al te veel last van te hebben. Maar naarmate je daaronder gaat komen, en dan hebben we altijd gezegd, wij hebben veel gemeenten met veel woningen. Wij willen nog de nodige woningbouw ontwikkelen in onze provincie. We hebben de natuur- en stiltegebieden. Dat zijn onze 3 speerpunten die wij eigenlijk hebben gezegd. Daar willen we heel alert op zijn. Ik ga even kijken, voorzitter, of er nog dingen zijn die ik nu gemist heb. Ik dacht het niet. Ja, die samenwerking, meneer Breur. We hebben dat bij de zienswijze al opgezocht. En we gaan ermee verder, hè. Ik heb nu ook een soort kerngroep van gemeenten die altijd overlast hadden van Schiphol. En dan kom ik bij het verhaal van mevrouw Hoek uit. De overlast zit nu met name toch een beetje in het noordwestelijk deel van onze provincie. Als je de inwoners van Meidrecht en omgeving hebt, nou die klaren steen en been zal ik maar zeggen. Hè. Wat dat betreft is het in andere delen van de provincie, gelukkig zou je kunnen zeggen, rustiger. Maar die kerngroep staat ook, de NMU die zit daar bijvoorbeeld ook in. Hè. Dus dat is ook een beetje de groep om vanuit Utrecht zo goed mogelijk het verhaal te kunnen vertellen. Ja, voor mij heb ik alle vragen die nog niet helemaal beantwoord zijn.
Ja, nu zie ik weer allemaal vragen en toch aarzel ik daar een beetje over. Want inmiddels praten wij 55 minuten over dit onderwerp. Ik wil u ten eerste aanbieden, als u nog vragen heeft die in de ronde aan de twee heren zijn, die niet beantwoord zijn, dat de griffie bereid is daar alsnog voor schriftelijk antwoord te zorgen. Het kan zijn dat iemand een meer procesmatige vraag heeft. Dat mag van mij. En daar wil ik gelegenheid voor geven, maar niet weer allemaal inhoudelijke vragen. Want anders dan raken we echt te ver uit koers. Ik zie de heer Oudewisseling. Gaat hij gewoon?
Ja, ik had een interruptie op de bijdrage van de gedeputeerde. Had ik eigenlijk al vanaf het begin, maar ik wilde ook zo'n verhaal laten maken. Want je stelde aan het begin de vraag, waarom nu deze aandacht? En daarin ook de verkiezingen. Ja, en dat is vreemd, daar wil ik toch even hard, ik hoop dat de gedeputeerde daar hard afstand van wil nemen. Want GroenLinks heeft een paar jaar geleden al de eerste schriftelijke vraag gesteld over dit onderwerp. Daarnaast is het herhaaldelijk aan bod gekomen in deze commissie, ook door ons, de laatste keer 2 maanden geleden samen met de ChristenUnie. Dus dan ben ik een beetje verbaasd dat de heer Van Muilenkom nu aangeeft, waarom nu opeens deze aandacht? Tot slot dan ook nog op uw betoog de vervolgvraag over onze positie. Wanneer volgens hem het moment is waarop we ons goed uit, al dan niet uit kunnen spreken tegenover deze vierde aanvliegroute.
Ik zal nog één tweede vraag en dan hoop ik dat het daarbij kan blijven van meneer de heer.
Ja, we zijn niet uitgepraat nu. Daarom stel ik voor dat we als staten mee uitnodigen bij het overleg wat u heeft. En dat we daar misschien ook alle raadsfracties bij uitnodigen. Want ik word om de week gebeld door een raadsfractie. Wat vinden jullie van die vierde aanvliegroute? Dus het speelt in heel veel gemeenten. De nieuwe staten straks krijgen ermee te maken. Dus kunnen we niet een soort werkconferentie doen vlak na de verkiezingen. Waarbij de bewoners hun verhaal kunnen doen, de NMU. En dat we met elkaar een stap verder komen in de informatieuitwisseling. En de koers die gemeenteraden en de staat kunnen varen. Ik zou dat dolgraag vlak na de verkiezingen wel willen agenderen. Zetten we de nieuwe ploeg gelijk aan het werk.
Meneer Van Muilenkom.
Ja, mijn opmerking over het moment van verkiezingen is niet aan de staten gericht, maar aan het moment van inspreken. Hè, aan de insprekers is gericht. Dus ik weet, u zeker heeft dat altijd al aangekondigd, maar daarom hebben we eigenlijk ook al 2 jaar geleden die zienswijze ingediend. Dus ik bedoel, het is geen onderwerp wat nu ligt, maar op dit moment ligt er geen besluit voor. Dat was mijn opmerking met name. Maar het is wel een moment om even de aandacht te hebben en te zoeken. Dus, en dat snap ik ook heel goed. Dat snap ik ook heel goed. Dus wat dat betreft is dat geen kritiek, maar het is ook heel goed. En een ander punt is even, wanneer is het een goed moment? Nou, dat was even mijn uitnodiging aan u ook, dat ik dacht van, laten we elkaar in ieder geval spreken om eens even goed te kijken van of wij onze inzichten helder zijn en wat kunnen we van u leren. Hè? Want zo plat zeg ik het gewoon even. En de komende tijd, de komende 2 jaar, gaan die uitwerkingen plaatsvinden. En dan zijn uitwerkingen waarbij inwoners betrokken worden. Maar dat INW zegt dat. En er zijn ook momenten dat ik als bestuurlijk niveau ook betrokken ben. Nou, dus je kunt in het lopende dat traject, en op een gegeven moment krijg je een ronde natuurlijk, dat men heeft gezegd, nou, we hebben de 3 routes bekeken, en vanuit het traject zegt, nou, we hebben de voorkeur voor die route. Nou, en dan krijg je een soort andere iets, dat we daar iets van kunnen vinden. Dat moeten we naar inwoners kunnen vinden, maar ik ook in het BRS-verband met de 4 andere provincies. Plus, je hebt altijd nog de mogelijkheid, dat doen we ook als college, als we denken, we moeten een lobby voeren richting de Tweede Kamer, dat kunt u ook allemaal doen. Dat is dan de stap dat we zeggen, ja, maar dit is geen wijs besluit, dit moet aandacht komen. Want uiteindelijk de besluiten worden in Den Haag genomen. Dat is in het proces het lastige. Maar wij kunnen wel in onze lobby en invloed, kunnen we aan de voorkant ook het nodige doen wat we kunnen doen.
Antwoord aan meneer de heer.
Meneer de heer, ja, meneer de heer die wil een breed gesprek met de staat. Ja, het... Moeten we even kijken hoe we dat op een goede manier organiseren. Want ik vind het ook prima om een keer iets te doen om nog verder de diepte in te gaan, hoor, als dat behoefte is. Maar nou, ik wil eerst even kijken, want ik heb eerst de hand gereikt aan u, wat u ervan vindt. En als u zegt het moet breder, wie mee wil doen, vind ik het ook prima.
Ja, dan wil ik het hier toch bij afsluiten. En dan krijgt meneer Van Staveren als laatste 1 minuut, en echt 1 minuut, want u heeft heel ruim de tijd gehad voor het laatste.
Ja, 1 minuut. De provincie heeft in haar zienswijze gevraagd om een MKBA en een project MER. Wij wijzen erop dat deze voor luchthavens ook al niet fatsoenlijk zijn uitgevoerd. Val niet in de valkuil van polderen over bijvoorbeeld vlieghogers, want er wordt niet gehandhaafd. En dit biedt ook geen oplossing voor milieu en klimaat en bewoners. Onze ervaring met participatie is, er wordt gevraagd om mee te denken, input te geven, in gesprek te blijven, maar dan. Ik hoor wat u zegt. We nemen het mee. We streven. We zetten in op. We bekijken het wat betekent om daarbij aan te sluiten. Maar ondertussen gaat het ministerie gewoon door met de plannen. Zie de zienswijze, luchtvaartnota, luchtruimherziening, Lelystad Airport enzovoort. De rol van de provincie is groot in de luchtruimherziening en uw mening is belangrijk. We spreken het daarom in uw partij en zet het op de agenda van de Provinciale Staten. Dat was mijn idee. Maak samen met de gemeente en de provincie Gelderland een vuist tegen de plannen. U heeft de tijd mee. Er zijn nu ook gemeenten en burgemeesters en provincies die zich uitspreken tegen Lelystad Airport.
Meneer Van Staveren, een minuut is een minuut.
Is die voorbij? Ja. Oké.
Dan sluit ik hierbij dit agendapunt af. Ik bedank de beide heren voor hun inbreng. En dan ga ik terug naar de agenda. Ons volgende agendapunt is de statenbrief uitgangspunten vervoersplannen 2024 van UOV en Syntus. Het punt is opgewaardeerd door het CDA, de SGP en de ChristenUnie. En mevrouw Bikker die is bij ons aanwezig digitaal. Ik wil zo staan ze op de agenda, dus doe het ook maar in deze volgorde. Ik geef mevrouw Bikker het woord.
Dank u wel voor het woord, voorzitter. Wij hebben inderdaad deze statenbrief opgewaardeerd. Allereerst wil ik over de statenbrief wel zeggen dat we zien dat er goede keuzes gemaakt worden door het college. We vinden het enorm belangrijk dat er in de provincie Utrecht veel aandacht is voor het OV en voor de bereikbaarheid van alle kleine kernen ook in de provincie. En we hebben daar eerder zorgen over geuit. We zien dat deze brief nu aandacht heeft voor ontsluitingen die wij heel belangrijk vinden en steeds genoemd hebben. Busstation Vianen, Lekbrug, we zien Hoevenhaag, Driebergen, Zeist, Amersfoort, daar is allemaal aandacht voor. De gevolgen voor leefbaarheid, Ronde Venen. Ik noem ze nu even in vogelvlucht, ook gezien de tijd. Maar ik zie dat daar keuzes gemaakt zijn en daar, dat is belangrijk. Dus dat onderschrijven wij ook en dat is goed dat dat gebeurt. Waarom we hebben opgewaardeerd, dat is ook een vraag die ik al gesteld heb. Namelijk, we vinden het ongelooflijk belangrijk dat ook Meerkerk een volwaardig knooppunt is voor OV. En dat dat ook wordt opgenomen in alle routes. Ik begrijp dat dat nu niet zit in de huidige concessiebesprekingen. Maar ik wil de vraag vervolgvraag stellen. Stel dat het dus toch niet lukt om die halte vanuit Breda voor de andere vervoerder, om die op een goede manier te regelen. In hoeverre kan die dan toch wel meegenomen worden in deze concessie? Stel dat die daar eruit valt, dat die dan niet helemaal niet meer onder de aandacht is. Dat is één. En mijn tweede vraag is, in hoeverre denkt de gedeputeerde nu dat we echt hiermee tegemoet kunnen komen aan alle wensen die er zijn om het OV ook in de kleine kernen goed te voorzien. Dus dat de kleine kernen goed bereikbaar zijn door middel van hoogwaardig OV. Die vraag wil ik meegeven. Daar hou ik het bij voor nu. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Bikker. Dan ga ik naar de SGP. Ik neem aan de heer Van Dikkenberg.
Ja, voorzitter. Dank. Grote lijnen kan ik het goed volgen, het stuk. Maar die pluslijst, daar zat een beetje een haakje waarvan ik dacht van, hé, wat gebeurt daar nou? Met name ook de aanvullingen daarop. Ik zou bijvoorbeeld graag meegeven dat we eventueel als plus ook zouden kunnen onderzoeken hoe dat de interactie met andere provincies loopt. Want daar hoor ik veel ontevredenheid over. Als je kijkt naar het oosten van de provincie. Aansluiting richting ziekenhuis Gelderse Vlei en dat soort zaken. Daar is het OV niet strak geregeld. En wat mij betreft zou het, als we daar geld voor hebben, in ieder geval het onderzoeken waard zijn om op die pluslijst ook opgenomen te worden, zodat je die kunt optimaliseren. En die pluslijst maakt het ook een beetje instabiel. Natuurlijk is het hardcore aan GS voorbehouden. Dat is een populaire beantwoording. Ik zag de gedeputeerde al zitten typen. Het wordt wel wat instabiel van wat kun je nou echt verwachten. Hè? Want die pluslijst zit er best wel wat mooie dingen in waarvan ik zeg van hé, dit staat ook in ons verkiezingsprogramma, daar kunnen we wat mee. Maar tegelijkertijd is het heel onzeker of dat het uitgevoerd wordt. Want dat is afhankelijk dus van de prestaties. Dan het laatste puntje wat ik graag wil aanstippen is de situatie rond werkgeverschap. We hebben natuurlijk een motie met de PvdA onder andere over goed werkgeverschap in het OV aangenomen. En daarin is het van belang dat dat ook aandacht krijgt. En dat miste ik een beetje in de vervoersplannen. Ik denk dat we dat tot in de vervoersplannen door kunnen laten sijpelen.
dat als de prestaties wat beter zijn, dat er wellicht ook wat meer ruimte in zit, zodat de chauffeurs op een betere manier hun routes kunnen rijden. Want dat merk je erg, dat ze nog met oude verkeerssituaties en dat soort zaken te maken hebben en daardoor in het gedrang komen. Tot zover, voorzitter. Dan hou ik nog een minuutje over voor straks.
Ja, oh, dat moet ik iedereen natuurlijk even aan herinneren. 3 minuten. En ik geef nu het woord aan de heer Wolting, neem ik aan.
Dank u wel, voorzitter. Ook hartelijk dank voor de beantwoording van de vragen. Het is uitgebreid toegelicht, dus daar kunnen we ook best wel mee. Onze vraag is nog wel aan de gedeputeerde. Kunnen wij niet gewoon standaard in onze vervoersplannen een hoofdstuk de randen van ons vervoersgebied opnemen? En als we dat andere provincies ook vragen, dan weten wij tenminste wat iedereen aan het doen is. En dan kunnen wij ook gezamenlijk, misschien vanuit als statenleden, met de andere provincies, de staten daar in gesprek gaan van ja, wij willen iets en we komen eigenlijk geen steek verder. Waar ligt dat aan? Dus dat zou misschien een suggestie kunnen zijn om daar wat aan te doen. Een tweede punt, naar aanleiding van de vragen en de beantwoording, dat betreft het voorbijrijden van de haltes. U schrijft er heel veel woorden over en volgens mij doet iedereen ook zijn steentje de best, dus dat geen twijfel over. Maar het vraagt wat ons betreft toch wel meer aandacht om te zorgen dat die chauffeurs de bus, de haltes niet voorbij rijden, dat er beter over gerapporteerd wordt. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Wolting. U bent wel door uw spreektijd heen, maar ik geef het woord aan de gedeputeerde Schalle.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik dacht inderdaad, omwille van de tijd is het handig om de beantwoording die ik ambtelijk aangereikt krijg, om zo strak en snel mogelijk en inderdaad ongecensureerd aan u te doen toekomen. Dat scheelt iedereen een hoop tijd. Wel goed inderdaad om nog een paar dingen naar aanleiding van de vragen die gesteld zijn extra te benadrukken. Om maar te beginnen met die pluslijst, hè, want dat is natuurlijk inderdaad een beetje een creatieve fonds die we met elkaar hebben gecreëerd. Om maar te zorgen dat we zo goed mogelijk kunnen medewegen op het reizigersherstel. Maar die pluslijst die gaat wel vooral over de herstellen van afgeschaalde lijnen. Hè, dus we zitten helaas rond het OV nog steeds in de verdediging en niet in het realiseren van nieuwe ambities, hoe graag ik dat zelf ook zou willen. U stipt daar punt aan met de grens.
Klopt dat, mevrouw? U wilt een interruptie?
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ik had die interruptie op meneer Wolting en ik kan me heel kort houden. Meneer Wolting die gaf het aan dat het ging om de randen van de provincie die we dan als apart hoofdstuk moeten gaan opnemen. Maar mijn vraag aan hem is hoe hij daarbij komt dat het de randen van de provincie zijn. Volgens mij is dit de kern van het werk van de provincie. Dat alle kernen in het provinciale gebied juist goed bereikbaar zijn. Dus de randen, daar kan ik qua woord heel weinig mee. Dank u wel.
Heel kort, meneer Wolting.
Ik heb in mijn rondvraag ging het onder andere op de bus vanuit Brabant. En dat zijn de randen van de provincie. En daar ging dit stuk over. Er zijn veel meer vragen gesteld en die zijn ook beantwoord.
Oké. Dit is al even volgt het CEMTO.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik was bij de vraag van de heer Van der Dikkenberg over de pluslijst. En nogmaals, dan gaat het vooral over het herstel van afgeschaald OV. En daar hebben we die grensgebieden van de vervoersregio's, zijn daar wel misschien wat ingewikkelder. Omdat iedere vervoerregio eigen keuzes heeft gemaakt in hoe we omgaan met die weggevallen steunmaatregelen van het Rijk. He, dus onze provincie heeft ervoor gekozen 60 miljoen extra beschikbaar te stellen. Maar omliggende vervoersregio's hebben dat in sommige gevallen niet gedaan en schalen dus wel enorm af. En daar zijn dan voor een deel soms ook onze reizigers door getroffen. Dus dat is iets waar we het helaas mee moeten doen.
Omdat het niet aan ons is als provincie om lijnen die in een ander concessiegebied zijn geschrapt, om die dan maar zelf te gaan rijden. En dat is denk ik ook een beetje een vraag richting de heer Wolting. Wij gaan niet als Brabant zeggen van nou, bepaalde lijnen rijden we niet of we zien geen kans voor een extra stop. Gaan wij niet zeggen van nou ja, vooruit weet je wat, dan doen wij dat gewoon. Hè. Dat is juridisch al eigenlijk bijna niet mogelijk, gewoon omdat dat heel goed is afgebakend wat in welke concessie zit. En ik denk ook gewoon dat je dat niet moet willen. Ik wil wel mevrouw Bikker daarin een beetje bijvallen in wat zij net zei richting de heer Wolting. En het frame wat daar bij de heer Wolting een beetje achter zit, dat we als provincie ons nu vooral richten op onze eigen lijnen en eigenlijk niet zoveel doen aan communicatie met buurprovincies. Sterker nog, er wordt zowel ambtelijk als bestuurlijk heel erg veelvuldig met elkaar gesproken over hoe zorgen we voor een goede afstemming. Dus ik heb mijn collega's, en dat zijn er in het geval van die Brabantlijnen, zijn dat er twee, want hij rijdt ook nog een stukje door Zuid-Holland. Ik spreek mijn collega's daar heel vaak over. En we weten van elkaar waar de pijn zit en hoe we dat op een goede manier kunnen doen. En ik weet niet of het heel erg behulpzaam is om in de vervoerplannen, hè, tenminste daar gaat het nu over, de uitgangspunten voor vervoerplan voor een nieuw jaar, daar dat ook dan weer uitgebreid in op te nemen. Omdat er achter de schermen al zoveel afstemming over is. Hè, dus dan denk ik, van, ja, wat is nou precies de toegevoegde waarde van dat nog weer eens extra benoemen. We hebben gewoon in onze uitgangspunten volop aandacht voor al onze lijnen. En waar dat relevant is vanwege aangrenzende concessiegebieden, communiceren we daar met hen uitgebreid over. En dat is voor een deel een beetje een proces wat zich misschien achter buiten uw waarneming plaatsvindt. Maar ik weet niet of u er heel erg bij geholpen bent als u er nou heel erg in meegenomen wordt. Dus die randen zitten gewoon al in de uitgangspunten. En nou ja, daar extra duiding aan geven. Ik weet niet of dat helpt. En overigens speelt dat natuurlijk ook in de gebieden IJsselstein, Gouda, maar ook richting Amsterdam, waar we dat soort dingen hebben. Dan de vraag van mevrouw Bikker. En dat gaat over...
Meneer Schalde, ik zie in de commissie kennelijk een dringende vraag. U heeft het niet opgewaardeerd, maar u mag voor mij vragen, maar hou het binnen het onderwerp.
Ja, heel kort. Dank u, voorzitter. Het gaat eigenlijk over het punt van communicatie voordat het weer weg is in de verdere discussie. U gaf aan dat die communicatie met medebestuurders op provinciaal niveau van belang is. Ik zou toch ook graag de communicatie met de gemeentes willen benadrukken. Het is toch ook echt van belang dat de gemeentes hun input kunnen leveren. Dus de input vanuit de randen van de provincie is eigenlijk door andere partijen al geleverd. Maar ik constateer dat er ook in stedelijk gebied grote veranderingen op het spel staan op het gebied van het openbaar vervoer. Als je kijkt naar de parkeermogelijkheden in de stad, het betaald parkeren in de stad wat ingevoerd gaat worden, dat zal zijn impact hebben op het gebruik van het openbaar vervoer. En met alle respect hoor, want ik begrijp best wel een beetje waar de beperkte uitbreiding van het openbaar vervoer vandaan komt. Maar we moeten toch ook kijken naar zeg maar de toekomstvisie die we hebben op het openbaar vervoer. En wat de positie van het openbaar vervoer in de toekomst zal zijn. En hoe we daar in 2024 voor gaan voorsorteren. Dat is toch een belangrijk aspect om voor ogen te houden. Ook gelet op de beperkte financiële mogelijkheden. Dank u.
Gedeputeerde Schalley.
Goed om dat dan even te benadrukken richting de Partij van de Arbeid, dat wij ook, wij hebben natuurlijk altijd hele uitgebreide communicatie met alle gemeenten over die uitgangspunten voor de vervoerplannen voor de nieuwe jaren. En dat doen we ook met gemeenten die buiten onze provincie liggen, maar waar wij wel voor een deel doorheen rijden of aanraken. Dus ook wat dat betreft is de afstemming met gemeenten. Dan het punt van mevrouw Bikke over Meerkerk. Voor mij hebben we het nu, want ze zei van ja, als dat nou niet lukt met die Brabantlijnen, wilt u dat dan wel meenemen in deze concessie? We hebben het nu over het vervoerplan 2024. En volgens mij hebben we daar in de beantwoording ook de uitleg over gegeven hoe we daarover spreken met de buurprovincie. Als dat niet lukt, dan hebben we in het vervoerplan 2024 daar gewoon de beperkingen voor zoals we die hebben beschreven in de uitgangspunten en ook in de statenbrief. En overigens zijn dit natuurlijk ook wel gebieden en ontwikkelingen en meer in brede zin ook De manier waarop je kleine kernen bedient, ook in relatie tot een thema als vervoerarmoede, maar ook in relatie tot een thema als de mobiliteitstransitie en dergelijke, hebben we ook in de nieuwe concessie, geven we mee dat er aandacht moet zijn voor kleinere gemeenten. Maar dat staat denk ik even los van dit agendapunt, voorzitter, omdat het anders wel weer een heel uitweidend onderwerp is. Ik kijk even het punt van de heer Van der Dikkenberg, ging ook over goed werkgeverschap. Het is denk ik goed om te benadrukken dat het ook daar niet over gaat in deze stukken in die vervoerplannen 2024. Het punt wat hij noemt over, dat zitten we bij die routes wel erbovenop, ook qua tijdmetingen, rijtijdmetingen en zo. Nou, er kan niet sprake van zijn dat wij in onze vervoerplannen nog rekening mee houden met verouderde situaties. Want we nemen dat niet alleen maar mee bij de periodieke aanpassing in het vervoerplan. Maar als zou bij wijze van spreken in het dorp Werkhoven morgen een rotonde uitgehaald worden, waardoor de bus een andere route moet rijden, is dat overmorgen verwerkt in onze in de planning ook voor de chauffeurs. Dus daar zijn we zeg maar min of meer in een permanent proces met de vervoerders mee bezig. Ik heb wel natuurlijk ook een aantal keren gesproken met chauffeurs de afgelopen maanden, net als u ongetwijfeld. En ik heb afgesproken met chauffeurs dat ik ook een keer mee ga rijden op de bus. Om gewoon eens even te kijken van nou, hoe ervaren ze dat nou met die rijtijden. Hè? Want zij ervaren daar kennelijk een druk die wij vanuit de provincie in ieder geval als concessieverlener gewoon echt niet herkennen. Dus gewoon heel moeilijk kunnen plaatsen. Het lijkt me wel verstandig om dat pas te doen nadat het CAO-conflict is uitgevochten. Want voor in het WP anders als meerijdende bestuurder onderdeel van een of ander CAO-conflict. Dat moeten we denk ik maar zien te voorkomen. Maar ik ga op het moment dat het stof wat dat betreft is neergedaald graag ook een keer gewoon mee op de bus om te kijken van hoe werkt dat voor een chauffeur. En dan heb ik volgens mij hiermee de vragen beantwoord, voorzitter.
Meneer Mulder, ik wil u het woord geven, maar wilt u het alsjeblieft kort houden?
Ja, dank. Nee, eigenlijk naar aanleiding van de laatste opmerking een hele korte vraag van wanneer verwacht u dat u in de bus kunt stappen en dat daarmee het CAO-overleg is afgerond?
Mijn ambtenaren zijn weg. Ik hoop dat die stomme stakingen morgen voorbij zijn. Dan kan ik het overmorgen gaan doen, maar ik ben bang dat dat nog wat langer duurt.
Goed, tot zover het onderwerp uitgangspunten vervoerplannen en een harte kreet aan het einde die waarschijnlijk voor ons allemaal geldt. Dan sluit ik hierbij agendapunt 9 af en gaan we naar agendapunt 10. De statenbrief Verkenning Alternatief Ring Utrecht is opgewaardeerd door de VVD, het CDA, de ChristenUnie en GroenLinks. Ik ga ervan uit dat VVD en GroenLinks nog ruim in de tijd zitten, maar ik weet dat CDA en ChristenUnie heeft eigenlijk nog een krappe minuut. CDA heeft nog een krappe minuut en de ChristenUnie heeft eigenlijk geen spreektijd meer, maar een paar zinnen mag van mij. Ik begin met de VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik weet eerlijk gezegd niet. Ah, daar heb ik in beeld hoeveel tijd ik nog heb. Prima. Wij hebben een vrij uitvoerige argumentatie aangeleverd voor dit opwaarderingsverzoek. Dus ik zal niet één op één alles herhalen. Maar wel samenvattend aangeven waar het naar ons idee om gaat. Want een aantal weken geleden hebben wij natuurlijk een presentatie gehad van wie erbij aanwezig wilde zijn in de Statenzaal. Waar de verwachtingen hoog gespannen waren. Want, we praten daar heel lang over, het alternatieve plan voor het huidig tracébeleid besluit A27 Amelis-Weert zou gepresenteerd worden. Nou, wij waren zelf toch wat teleurgesteld, want voor de goede orde, het verbreden van de bak is ook voor de VVD geen doel op zich. Het is mogelijk een middel om zeg maar de Utrechtse draaischijf en de functie dat heeft, niet alleen voor het doorgaand verkeer, maar ook in relatie tot het verkeer in de stad en ontsluiten van nieuwe woningbouwgebieden, dat is ontzettend belangrijk. Maar goed, wij waren dus ook evengoed heel erg geïnteresseerd in de inhoudelijkheid van dat alternatief. En we waren toch wat verrast, omdat naar ons idee er vooral denkbeelden, denkrichtingen werden gepresenteerd. Een vertaling eigenlijk van het huidige mobiliteitsbeleid, geprojecteerd op een mogelijk alternatief voor de A27 bij Amelis-Weert. Nou, wij gaan dat nog op enig moment meemaken, wat de vervolgstappen daarin in worden. Maar, en dat werd wel benoemd in die toelichting ook, wat de letterlijke tekst is in dat regeerakkoord. En daar staat een hele interessante relatie, namelijk met het verder via OV en auto ontsluiten van nieuwe woningbouwgebieden. En dat vinden wij belangrijk. Wij willen als VVD echt dat er meer vaart, meer urgentie, meer daadkracht wordt getoond in daadwerkelijk het oplossen van dat woningbouwprobleem. En het zal niemand verbazen dat wij dus ook het belangrijk vinden dat we toch Rijnenburg in dat hele perspectief nadrukkelijk meenemen. En guess what? Dat lezen wij ook in die tekst van het regeerakkoord. Dat niet gezegd wordt, ja, kijk naar verschillende woninggebouwgebieden. En dan kan, dat is niet exclusief voorbehouden aan Rijnenburg. Nee, dat klopt. En dat vinden we ook een beetje teleurstellend in de beantwoording van onze opwaardering, in technische zin. Dat daar staat, ja, het is niet exclusief voorbehouden aan Rijnenburg. Nee, dat klopt. Maar het punt van onze opwaardering is dan juist dat de tekst van het regeerakkoord zegt, met name Rijnenburg. En dat lezen wij toch. Ik heb toch nog even opgezocht in Van Dalen. Wat betekent dat nou? Nou, dat betekent in het bijzonder en meer van dat soort woorden, Rijnenburg. En dat is niet voor niks. Dat is heel bewust opgeschreven. En we zijn bang dat die focus, die aandacht, toch een beetje verloren gaat. In lijn met het beleid zoals we dat de afgelopen periode steeds hebben gezien. En dan vonden we het ook opvallend dat dan de Merwede kanaalzone wordt genoemd. Waar bij uitstek een gebied wat autoluw wordt verkocht. Nou, de vraag is of dat lukt. Uitbreiding bij Lunette Koningsweg. Wat toch wel heel erg dicht juist dus tegen die A27 aan zit. En waar juist ook allerlei relaties liggen. Van ja, weet je, dat werkt op elkaar door. Dus Rijnenburg ligt ergens anders. Daar speelt expliciet die mogelijkheid om wat aan die woningbouw te doen. Neem dan ook expliciet in het bijzonder mee wat daar de ontsluitingsmogelijkheden zijn in het grotere geheel van het mobiliteitssysteem van Utrecht. Nou, we zijn heel benieuwd of de gedeputeerde ons daar wat meer over kan zeggen. Dank u wel.
U bent inmiddels door uw spreektijd heen. Dan ga ik naar het CDA.
Dank u wel, mevrouw.
Ja, u heeft de voorzitter. Een minuut.
Nou, dat wordt heel snel. Dit alternatieve plan is naast wat hier vooral verwoord is, om te kijken of er 2x6 rijstroken kunnen worden gerealiseerd binnen de bak. Dat is één. Wij zijn heel benieuwd als CDA wat dat precies gaat opleveren. En we willen daar zo heel graag ook duidelijkheid over hebben. Maar ook wat daarnaast dan nog nodig is. We maken ons zorgen over het derde punt. Het zogenaamd slim verdelen over de omliggende wegen, lokale wegen en provinciale wegen van het verkeer. We vragen ons echt af of dat slim is. We hebben daar ook al een vraag over gesteld, maar we vragen ons af hoe kan de leefbaarheid en de veiligheid van die wegen geborgd worden. Dat is een heel wankel evenwicht. Verder vragen wij ons af hoe inwoners en gemeenten gehoord worden voordat het alternatief gepresenteerd gaat worden. Dus niet alleen via een briefing of een sessie dat zij informatie overgedragen krijgen, maar daadwerkelijk hoe ze gehoord gaan worden.
Wilt u tot een afronding komen?
Ik zal af gaan ronden. Deze dus belangrijk. Nou, het laatste punt wat mij betreft is wanneer komt hierover en in welke vorm een statenbesluit. Dus op welke manier zijn de staten hier aan zet bij dit verhaal? Ik begrijp dat het natuurlijk ook iets is voor het college, maar ik vind hem zo relevant dat ik denk wanneer komen de staten hier in beeld wat betreft besluitvorming. Dank u wel.
Dan heb ik, dan geef ik de ChristenUnie de gelegenheid 2 zinnen. En ja, ik zit ook mee te, ik zou zeggen, ik kijk natuurlijk ook even naar de tijd met oog op de vervolgbijeenkomst. Dat we even een break van een minuut of 10 hebben. Dus dan hou het echt kort.
Allereerst heel hartelijk dank voor de beantwoording van de vragen. En de vraag en de opmerking van ook mijn collega's, dat geeft voldoende houvast voor een volgend debat in de toekomst over dit proces. Dank u wel.
Nou, fijn, dank u wel, meneer Wolting. En dan geef ik GroenLinks nog het woord als laatste.
Ja, dank u wel. Ja, ondanks dat GroenLinks zich uiteraard zeer betrokken voelt bij dit onderwerp, hebben wij na de schriftelijke beantwoording van onze vragen geen aanvullende vragen. Die van ons gingen, die leken heel erg op die van het CDA in elk geval. Voort zijn wij van mening dat Amelis Weert verbreed moet worden.
Dank u wel. Dan is het woord aan de gedeputeerde Schalijn.
Ja, die laatste opmerking die moet ik inderdaad even op me laten inwerken. En ik snap dat dit natuurlijk wel hilariteit geeft bij de heer De Jager. Die toch weer kansen ziet. Maar nou, het verbreden van de bak was voor niemand een doel op zich. Daar vinden we elkaar denk ik op. En als we een groen gebied, in dit geval het landgoed Amelis Weert, wat u denkt bedoelt, verbreden. Voor mij zijn we het ook wel met z'n allen over eens. Maar ja, we hebben ook een bereikbaarheid in deze regio. En voor mij zegt mevrouw Bieker dat terecht. Dat is best een heel erg wankel evenwicht. Hè, hoe je het ook bekijkt, van wat vakantie je er ook naar zoekt. Heel veel mensen willen hier wonen omdat het zo mooi en groen is en we cultureel zoveel te bieden hebben. En omdat het zo lekker bereikbaar en centraal in het land ligt. Nou, als er steeds meer mensen hier komen wonen, hoe zorg je dan dat je en genoeg groene ruimte en genoeg ruimte hebt om te verplaatsen en nog een beetje bereikbaar te zijn? Nou, dat is volgens mij de grote uitdaging waar we mee bezig zijn. En dan ja, confronteert de heer De Jager ons met zijn hooggespannen verwachtingen die ik tussen de regels door een beetje horend, die hem wat tegenvielen. Nou, ik herken dat ook wel een heel klein beetje. Ik ben even een paar maanden ertussenuit geweest en ik had gehoopt van, nou ja, wie weet hebben we in die tijd ergens een ei van Columbus gevonden en hoef ik daar alleen maar van te zeggen van, joh, wat mooi bedacht allemaal. Maar nee, zo zit de wereld niet in elkaar, want anders hadden we dat denk ik al lang gevonden. Het is misschien goed, dat is het enige wat ik daarop wil zeggen nu even, is dat we al helemaal aan het begin van dit proces wel twee fases hadden afgesproken. Wat ik zeg van fase 1 is een fase van iets meer hoog over verbeelden. Nou, dat is de fase die we hebben afgerond op 1 februari. Waar we denk ik het brede welvaartbegrip echt als bodem hebben neergelegd. Op basis waarvan wij denken dat we als regio tot een alternatief kunnen komen. En de volgende fase is dat meer concretiseren. Dus ik denk dat we daar de komende maanden aan kunnen gaan werken. En dat zal best een heel mooi proces worden. Waarbij we natuurlijk de complicatie hebben van de provinciale verkiezingen. En wie weet wat dat allemaal weer gaat betekenen voor dit plan. Ik heb Van Dalen er ook eens op nagezocht. En ja, want ik dacht van misschien staat MN ook wel voor mogelijk nieuwe. Maar nee. Dat bood geen ontsnappingsroute. Maar wat denk ik een belangrijke is, want ik denk dat dat ons helpt als regio. Hè, want ik zie dat het continu heel erg door elkaar speelt. En eigenlijk hebben we voor allebei een iets ander traject met elkaar. We hebben natuurlijk aan de ene kant het tracébesluit nu. En dat tracébesluit, het huidige tracébesluit, loopt tot knooppunt Oude Rijn. En niet tot de met of zoiets. Hè, dat stopt echt voor knooppunt Oude Rijn. Zelfs als we dus vlak voor dat knooppunt Oude Rijn een afrit zouden maken, zijn we nog niet in Polder Rijnenburg. Dus Polder Rijnenburg ligt daar ook echt fysiek weer een paar kilometer verderop. En dat is de reden dat we volgens mij die twee onderwerpen, ondanks dat ze vanuit het Rijk natuurlijk aan elkaar gekoppeld zijn door dat wat broeierige tussen aanhalingstekens staande zinnetje, we moeten kijken of we dat als regio toch wat uit elkaar kunnen halen. We hebben aan de ene kant het regionale alternatief. En in dat regionale alternatief kijken we met name naar hoe kunnen we nou die angel van die verbreding van de bak bij Amelis Weert, hoe kunnen we dat tackelen op een goede manier? Dat is de eerste. En daarnaast werken we ook heel erg aan de bereikbaarheid van al die woongebieden, met name ook aan die van Rijnenburg, in de midverkenning die afgelopen najaar is gestart, waarin een hele prominente plek juist is ingeruimd voor Rijnenburg. Dus volgens mij geven we op die manier op twee schaakborden tegelijk invulling aan diezelfde, nou, wat ingewikkelde zinsneden die we vanuit het landelijke coalitie tot ons kregen.
Ik zag al tijdens uw betoog dat meneer De Jager graag wil reageren. Gaat uw gang. U heeft niet, eigenlijk geen tijd meer. Maar
dat is een mooi onderwerp, dus dank u wel. Nee, voorzitter, ik hoor de gedeputeerde zeggen van de scope van het huidige tracébesluit gaat niet verder dan Oude Rijn. En dat we het daarom uit elkaar moeten trekken en dan op een of andere ingewikkelde manier een interpretatie moeten loslaten op in mijn ogen duidelijke tekst in het regeerakkoord. Dat begrijp ik niet. Als de gedeputeerde daar nog op kan reflecteren, heel graag.
Gaat u gang.
Ja, dank voor deze vraag. Nee, voor mij moeten we ze niet lostrekken in de zin van ze hebben niks met elkaar te maken. Maar volgens mij kunnen we ze niet in één plan uitwerken. Dus volgens mij helpt het als we de bereikbaarheid van Rijnenburg uitwerken in dat BO-midbesluit, waar het ook heel expliciet afgelopen najaar in is afgesproken. Hè. We gaan kijken naar OV, wonen en bereikbaarheid, waarin ook Rijnenburg gewoon expliciet genoemd is. en ook gewoon een plek in heeft gekregen en we dus één studiegeld hebben en ook al geld voor toekomstige maatregelen hebben gereserveerd. En tegelijkertijd hebben we ook nu een regio-alternatief voor het liggende tracébesluit. En dat regio-alternatief zou raar zijn als dat verder gaat dan het liggende tracébesluit. Dus ook dat regio-alternatief gaat tot knooppunt Oude Rijn. Maar in dat regio-alternatief nemen we natuurlijk wel alle bereikbaarheidsvraagstukken mee. Dus nieuwe woongebieden, die krijgen daar gewoon een plek in. Dus alles wat wij in het kader van die BOMIRT-studie over OV en bereikbaarheid en Rijnenburg ophalen en meenemen, dat nemen we één op één ook mee in ons regionaal alternatief. Want dat was juist een beetje het ingewikkelde van de afgelopen jaren, dat er al een tracébesluit was wat minder rekening hield met al die nieuwe woongebieden, zoals met name ook Rijnenburg. Dus voor mij gaan we ze nu juist meer qua informatie gelijk op laten lopen. Maar kunnen we het niet allebei in één plan waarmaken? Want dan wordt het allebei net niks. En dan denk ik dat het zowel de Ring Utrecht heel erg mee geholpen is als we dat in een eigen plan uitwerken. En Rijnenburg ook in een ander eigen plan.
Ik wil u één zin geven, maar daarna moet het echt, want dan gaan we echt stoppen. Want dit is een discussie, daar kunnen we gerust nog een uur mee verder gaan. Meneer de Jager mag van mij nog één zin zeggen.
Dames en heren, dit is toch een geweldige voorzitter die wij hebben. Echt top, dank u wel. Kleine reactie toch. De gedeputeerde zoekt het, zeg maar, in de relatie, in het proces wat nu loopt en daar een verband mee te leggen. Maar waar het ons om gaat, is dat wij lezen in de tekst van het regeerakkoord dat er een intentie uit blijkt, daarmee ook een achterliggende urgentie, om wat te doen nu aan het woningbouwtekort, wat nog steeds nijpend is, wat nog steeds heel belangrijk is. En dat is mijn appel. En ik zie op zich, ik kan me niet volledig vinden in de argumentatie van de gedeputeerden, dat van elkaar afhankelijk zou zijn. Ik denk dat je ook de creativiteit kunt hebben om die relatie juist wel te leggen op een manier die aansluit bij de intentie van het regeerakkoord. Dank u wel.
Meneer Schalling.
Ja, nogmaals, voorzitter, ik span me er heel erg voor in om juist die twee dingen heel erg goed bij elkaar te houden en ze tegelijkertijd op een zo hoog mogelijk tempo in twee verschillende plannen uit te kunnen werken. Want als we dat in één plan proppen, dan lukt dat gewoon niet. Dus, maar goed, misschien bedoelen we ook wel hetzelfde hoor. Want die urgentie die pakken we en op die urgentie voor woningbouw gaan we misschien zelfs wel verder dan dat zinnetje in het regeerakkoord. Want we hebben de afgelopen jaar, najaar in november al een BOMIRT-afspraak over gemaakt. Dus voor mij pakken we daar juist de polstok die het coalitieakkoord ons gaf om nog verder te proberen te springen met elkaar. En tegelijkertijd nemen we alles wat we daarin opdoen aan bereikbaarheidsopgaven mee in de regionale alternatieven. Dus voor mij brengen we op die manier de twee dingen ook goed samen. Voorzitter, dan ga ik nog even naar de vragen van mevrouw Bikker. Ik onderstreep helemaal wat ze zegt over dat slim verdelen. Dat is inderdaad een heel erg wankel evenwicht. Maar ik denk dat ik niet zoveel heb toe te voegen aan de schriftelijke beantwoording die u als goed is al heeft gekregen. En dan stelt u ook nog vragen over zowel participatie als wanneer zijn de staten nou aan zitten om een besluit te nemen. En ik wil die twee vragen even in één keer beantwoorden, omdat het lastig is, ja, we zijn nu iets aan het doen wat we nog nooit hebben gedaan. En dus denken we dat we dat wel kunnen, maar we weten nog niet precies hoe we dat moeten doen. Er is namelijk geen vastgesteld proces of procedure of besluitvormingsproces voor een regio die een eigen plan maakt voor een rijksweg. Dus qua participatie bijvoorbeeld, dat hebben we ook in de schriftelijke beantwoording uitgelegd. Ja, alle participatie gaat nu nog uit van het tracébesluit wat er is. Als nou het Rijk ergens later dit jaar zegt van nou, we laten ons tracébesluit los en of we gaan verder met delen of het geheel van dat regionale alternatief, dan zal daar een nieuw participatietraject op moeten volgen en ook besluitvorming in uw staten op moeten volgen. Maar dat is ook met elkaar een beetje zoeken en dat is ook de reden dat we het proces hebben ingericht zoals we dat op dit moment hebben ingericht, namelijk met zoveel mogelijk informatiesessies om u als staten en ook de gemeenteraad van Utrecht mee te nemen. En daarnaast ook zoveel mogelijk bestuurlijke gespreksrondes met alle betrokken wethouders in de regio. Dus we nemen elkaar zoveel mogelijk mee. Maar er is op dit moment niet de komende 2-3 maanden een besluitvormingsmoment voorzien. Gewoon omdat het nog lastig is hoe dat proces gaat lopen. En dat hangt ook heel erg af van de uitspraak van de Raad van State die we ergens de komende maanden verwachten over het huidige tracébesluit. En de regie ligt dus wat dat betreft bij het Rijk, omdat het tracébesluit van het Rijk is. Maar we proberen als regionale bestuurders u daar zoveel mogelijk in mee te nemen. Punt.
Ik ik probeerde u al te ontbreken. Het is echt, het is bijna 3:05 en ik wilde toch eigenlijk dit afsluiten. Mevrouw Bieker, als u nog een aanvullende vraag heeft, van, doe het dan schriftelijk. Want over 10 minuten begint de bijeenkomst over het onderzoek naar de investeringsmogelijkheden voor de versnelling van de energietransitie. Ik wil iedereen de gelegenheid gunnen om daar even 5 minuutjes te kunnen pauzeren en rustig aan toe te gaan. Ik hoop dat u daar begrip voor heeft.
Mag ik 1 zin zeggen?
Ja, dat mag.
In 1 zin, wij maken ons serieus grote zorgen over het veel drukker worden van de lokale en provinciale wegen rondom deze ring. Dus daar zullen we echt vinger aan de pols houden. En verder laat ik het hierbij en zal ik eventueel nog schriftelijk vragen stellen. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Bieker. Dan ga ik richting de afsluiting van deze vergadering. Ik dank iedereen voor zijn aanwezigheid en voor zijn bijdrage nu en in alle eerdere vergaderingen. En beveel u van harte de bijeenkomst in de foyer aan over die investeringsmogelijkheden voor de versnelling van de energietransitie. Voor nu wens ik u vooral voor de komende, hoeveel weken hebben we nog? 4, 5 weken? 3? Is het zo snel? De komende weken veel succes in de campagne en tot ziens. Thank you.